De vorige keer, toen het over Joël 1 en Joël 2 ging, was hier nog een broeder, en uit de taal begrijpt u al dat hij er nu niet meer is, die diende. Hij was er altijd. Laat ik maar zeggen, de dienende broeder. En in vele opzichten is hij dat geweest hier in deze gemeente en waarschijnlijk ook voor jullie allen. Hij zorgde voor van alles en nog wat. Zijn naam is Arie Boelen. Dat was maandag, zoals de lezingen en de studies altijd op maandag zijn. Tot donderdag daarop is hij heel plotseling gestorven. Zijn vrouw heeft hem gevonden en hij is intussen natuurlijk ook begraven. Velen hebben hem goed gekend, anderen hebben hem wat minder goed gekend. Maar ik wil toch vanaf deze plek deze paar woorden zeggen. Daar doe ik met een tekst uit Lucas 12. Zalig. Die slaven die de Heer bij zijn komst, dat is vers 37, wakende zal aantreffen. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen en bij hen komen om hen te bedienen. Dit kon je echt zeggen van broeder Arie. Een slaaf die bezig was, die zocht om zijn Heer te dienen, dat ook echt deed in vele opzichten. De mensen die normaal in deze gemeente zijn, kennen hem in menigerlei opzicht. Hij heeft de Heer gediend. En de Heer trof hem zo aan. En nu is hij bij de Heer. Ik dacht ze pas, als hij hier geweest was, had hij met belangstelling uitgezien naar de studie. Hij wilde dit graag, hoorde dit graag, leerde graag. En nu zit hij daar. Tijdens de begrafenisdienst heb ik iets gezegd over dat hij onuitsprekelijke woorden hoort nu. Ik ga nu nog een stapje verder. De Heer zei, kom nu maar eens bij mij zitten. Je hebt altijd gediend. Nu ga ik jou dienen. Je kunt je dat haast niet indenken dat de Heer Jezus, Arie, bij zich roept en tegen hem zegt, jij mag nu rust hebben. Ik kom naderbij om jou te dienen. We zouden geneigd zijn om te zeggen, nou, als we straks bij de Heer zijn, dan wordt het pas echt. Dan gaan we hem echt dienen. Hadden we altijd al moeten doen, maar dan gaat het echt voor hem. En hier staat dat hij dichterbij komt om Arie te dienen. Hij dient niet meer ons, maar de Heer dient hem. Nu. Genade en sterkte aan die voor alles en wijsheid en troost van de Heer. Tot zover dit kleine stukje. Terugdenken aan broeder Arie. Nu gaan we naar het boek Joël. Hoofdstuk 3. Want zie, in die dagen en te dien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat. En ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl ze mijn land verdeelden en over mijn volk het lot wierpen, een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat ze konden drinken. Vers 5. Want gij hebt mijn zilver en mijn goud weggenomen mijn kostbare schatten naar uw tempels gebracht en de kinderen van Juda en van Jeruzalem hebt gij verkocht. 9. Roept dit onder de volken. Heiligt de oorlog. Doet de helden opstaan. Dat alle krijgslieden aantreden, oprukken. Smeet uw ploegscharen tot zwaarden. Let op, dat is precies het omgekeerde van wat andere teksten soms zeggen. Die ook waar zijn. Maar hier staat het zo. Smeet uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. De zwakken zeggen, ik ben een held. Dan vers 14. Menigten, menigten in het dal der beslissing. Want nabij is de dag des Heren in het dal van de beslissing. Dat is het dal van Jozefat. De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. En de Heren brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Heren is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls. En gij zult weten dat ik de Heren uw God ben, die woon in Sion, mijn heilige berg. En Jeruzalem zal een heiligdom zijn. En vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Te die tijden, te die dagen zal het geschieden dat de bergen van jonge wijn zullen druipen. En de heuvelen van melk zullen vloeien. En alle beken van Juda van water zullen stromen. Een bron zal ontspringen uit het huis des Heren. En zal het dal van Sittim drinken. Egypte zal tot een woestenij worden, Edom tot een woeste wildernis, vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan, in wie land zij onschuldig bloed hebben vergoten. Maar Juda zal blijven tot in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht. En ik zal hun bloed onschuldig verklaren, dat ik niet onschuldig verklaard had. Maar ze hadden best verkeerde dingen gedaan. Maar toch, ik zal hun bloed onschuldig verklaren. En de Heere zal blijven wonen op Sion. Dan wil ik graag dat u nog iets leest uit het boek Zacharia. Iets verder op in uw Bijbel. Zacharia hoofdstuk 12. Zacharia, het een na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia 12. Vers 1. Aldus luidt het woord van de Heere die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest van de mensen in dienst binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te die dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle naties moeten heffen. En allen die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Vers 6. Te die dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout. En als een vuurfakkel tussen de garven. Dan zullen ze rechts en links alle naties op de grond verteren. En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn heilige plaats te Jeruzalem. Ook zal de Heere de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffen tegen Juda. Te die dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. We lazen in Joël 3 dat een zwakke een held kan zijn. Te die dagen zal die struikelt, wie onder hen struikelt, zal te die dagen zijn als David. Nou, dat was de grootste oorlogsheld, de grootste strijder die maar denkbaar is in het huis van David. Als God, als de engel des Heren voor hun aangezicht. Te die dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van Juda en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest van de genade en van de gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen. In 13 vers 1, te die dagen zal er een bron ontsloten zijn. We lazen in Joël 3 over het huis des Heren, waar een bron ontspringt, waar een zegenstroom ontspringt. Te die dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en ter reiniging. En hoofdstuk 14 van Zacharia zegt dat de Heere dan zal staan op de Olijfberg, die dan midden doorsplijt. De beide stukjes tekst, dus Joël 3 en Zacharia, horen bij elkaar. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zacharia heeft wat de tijd betreft wat later gesproken dan Joël. Joëls profetie is daarom eigenlijk des te indrukwekkender, omdat vele jaren later er nog een profetie overheen komt. En dat is de profetie die we dan kennen in het boek Zacharia. Voor wie is dit allemaal bedoeld? Voor ons, ja, dat is makkelijk, want u bent hier. Voor gelovigen. Is ook te vaag misschien, want u zegt, ja, dat ben ik, daar hoor ik ook bij. Ik hoor ook bij dat volk van God. Ik ga op naar het huis des Heren, zondags, 1 keer, 2 keer. Maar de vraag is niet hoe vaak u gaat, de vraag is ook niet hoe actief u bent. De vraag is of u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser. En dat is heel wezenlijk. Als je met sterfgevallen te maken hebt, dan is het heel wezenlijk dat je echt weet, ja, maar het gaat niet om onze trouw, ook niet om onze inzet. Het gaat niet om broeder of zuster. Het gaat erom of je leven uit God hebt. En of je weet dat de Heer Jezus voor jou, heel persoonlijk voor jou, aan het kruis zijn leven heeft willen geven. Of hij, ja, alsof je de enige was voor jou aan het kruis wilde hangen. En voor jou die schuld wilde vereffenen die nooit door ons te vereffenen is. Dat is de vraag. Dus ik hoop ook van harte dat je allemaal hier de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser. En dat je weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Vanaf dat moment ben je een nieuwe schepping. En ja, dat is wat moeilijk, want je komt jezelf tegen. En je denkt, ja, als ik naar mezelf kijk dan, dat weet ik. Misschien viel het zwaar tegen vandaag. Of ging het juist heel goed vandaag, kan ook. Maar de vraag is of je de Heer Jezus kent. Ik had gisteravond een studie over Hooglied 4. Dat komt hier ook nog een keer aan de orde. We zijn bewust naar het boek Hooglied gegaan, omdat er zo onnoemelijk veel prachtige dingen in te vinden zijn. Maar een van de dingen die ik nu wil ventileren is dat in Hooglied 4 staat hoe de bruidegom denkt over die bruid. Nou, dan kun je zeggen, nou, dat is een verliefde man en die vindt alles prachtig. Die, ook al heeft ze haar tanden niet gepoetst, toch nog zeggen, wat ruik je lekker. En de eetresten, die zie ik helemaal niet meer of zo. Sorry hoor, even heel kort door de bocht, heel krom. Maar de bruidegom zegt van de bruid, je bent schitterend. Er is niemand mooier dan jij. Er merk je aan jou niets. Heb je je ooit durven eigen maken dat de Heer Jezus, de bruidegom, dat is die, aan wie jij verloofd bent, met wie jij. Ik heb jullie als een reine maagd aan die ene man verloofd, 2 Korinthe 11. Als een reine maagd aan één man verloofd, jij. Je bent de verloofde van de bruidegom. Oh ja, ja, als je gelooft in de Heer Jezus, is de Heilige Geest in je gaan wonen en de Heilige Geest heeft je aaneengevoegd tot het lichaam van Christus gemaakt, maar ook tot de bruid van het Lam gemaakt. Dat is gebeurd. Dat heb jij niet gedaan. Dat gebeurt ook niet omdat jij zo trouw bent, omdat je er altijd was, omdat je steeds naar de dienst kwam. Het gebeurt omdat Hij je ziet. En die bruid in Hooglied 4 krijgt te horen, aan jou markeert helemaal niks. Je staat er stralend bij. Zou je nu vanavond op je stoel zitten durven zeggen, Heer Jezus, wat fijn dat u mij zo ziet. Dat aan mij niets mankeert. Ja, ik moest nog een hele lijst zeggen, maar dit had eigenlijk anders gemoeten. En misschien hebben gisteren of vandaag nog mensen tegen jou gezegd, dat moet je toch anders doen. Je moet een andere kleur haar nemen, of nou ja, ik noem maar weer een stomme opmerking. Maar je moet het weer anders doen. Je moet een andere route volgen, je moet andere dingen doen, andere tradities, andere gewoontes, andere woordkeus misschien. Zou je durven zeggen, Heer Jezus, u vindt me mooi. Vandaag. Vanaf dat moment wordt alles anders. Hoe kan het dan dat hij mij mooi ziet? Dat hij mij mooi vindt? Nou, dat heeft hij zelf geregeld. Hij heeft die oude klof van jou heeft hij weggegooid. Die is helemaal weg. En heeft je helemaal in het nieuw gestoken. Make me over, heet dat in damesbladen. Nou, heeft hij gedaan. Die oude kleren zijn weg. Die vuile gewaden zijn uitgetrokken. Zacharia 3. En je bent splinternieuw. Helemaal schoon. En daarover heeft hij het. En hij wil je voor zich plaatsen zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Ik wil het graag kwijt. Als je gelooft in de Heer Jezus, moet je niet daarna nog zeggen, ja, dan moet er nog van alles verbeteren. Ik weet wel dat we nog de dingen te beleiden hebben die niet goed doen. Maar dat heeft niks met je positie in Christus te maken. Dat heeft wel te maken met je leven voor Christus, maar niet wie je bent in Christus. Schitterend sta je ervoor. Nou, daar moet je eigenlijk een soort verklaring voor tekenen. Niet op moederdag, maar de dag later was ik helemaal schoon. Schitterend stond ik ervoor. En hij vond me prachtig, de bruidegom. En hij zegt, ik wil dat je bij me komt. Ik wil je zo graag zien, ik wil je stem horen, ik wil je gedaante zien. Ik wil dat je bij me komt. Dat moet je even opschrijven, dan moet je je handtekening onder zetten. Dit was op 9 mei het geval. Want morgen heb je dat misschien weer nodig, want dan kom je jezelf tegen in die spiegel en ik verdraai, die neus is helemaal niet zo leuk. Nee, ik zou eigenlijk een andere neus moeten. Dat is het zwakste wat ik zeggen kan, hoor. Maar je kunt jezelf ook tegenkomen in je opmerkingen en in je gedragingen. En dan gaat het nog veel scherper spelen. Je hoort bij de gemeente. En die gemeente is buitengewoon, is uniek. Die gemeente die is nu op aarde, wordt op aarde gevormd. Er komen nog steeds mensen bij, gelukkig. Er zijn mensen die tot de Heer Jezus komen, tot bekering komen. Die hem aannemen als hun heiland, als hun verlosser. Leven uit God krijgen ze. En zekerheid dat hun schuld voor altijd is weggedaan. Die horen bij de gemeente. Maar die gemeente is nu op aarde, maar niet meer zo lang, denk ik. Die gemeente wordt hier weggehaald. De gemeente wordt opgenomen. Gaat de Heere tegemoet in de lucht. De Heere heeft plaats bereid voor de gemeente in het huis van de Vader. En daar wil hij jou en mij brengen. Daarop zijn wij gefocust. Niet op het herstellen van de economie in Griekenland. Ja, dat kost ons waarschijnlijk een bak geld. Hoor ik vandaag in het nieuws. Maar we zijn gefocust op dat wat de Heer Jezus aan het doen is voor ons. Wij horen hier niet. We zijn hier vreemdelingen, we zijn hier bijwoners, we zijn op weg naar hem. En hij zegt, ik kom spoedig, ik kom je halen, ik kom je brengen. Waar ik zelf ben, daar zul jij ook mogen zijn. Nou, dat is het einde. Dat is de heerlijkheid. De gemeente, nu op aarde, gaat hier weg. Ik moet het even kwijt. Jij en ik horen, als we geloven in de Heer Jezus, bij die gemeente. Het gaat niet om onze kerkelijke boekhouding, dat voelt u aan. Het gaat om het lichaam van Christus. En die gemeente, die gaat hier weg. Maar vanaf het moment dat die gemeente weg is, gaat het in Europa verder. Ik zeg het maar even zo. En zijn ze in Brussel weer bezig met nieuwe ideeën. Kosten weer een smak geld, maar de belastingbetaler is daar goed voor. En de ideeën die dan in Europa ontstaan, die zijn misschien wel eens desastreus. Die zijn kapotmakend, die zijn vernietigend. Daar kan ik niet een hele avond over praten, maar ik ga nu wel zeggen dat Joël 3 gaat over die tijd, misschien wel het eindpunt van die tijd, dat ze in Europa allerlei dingen beslissen en de gekste dingen bedenken. Ik ga het nu nog wat scherper zeggen. Er is een tijd geweest na Joël, Maar ook na Zacharia, dus de beide profeten waaruit we vanavond lazen, dat de tempel er weer was. Die tempel is hersteld geweest in de dagen van Zacharia en Haggai, de dagen van Esra, Nehemia, allemaal tijdgenoten van elkaar. En die hebben daar een tempel mogen herbouwen. En de Heere heeft die tempel toch gezien als zijn huis. Want ook de Heere Jezus zegt van die tempel in het Nieuwe Testament, u hebt het huis van mijn vader gemaakt tot een rovershol. Dus de Heer Jezus noemde dit ook het huis van zijn vader. En toen kwam er een koning. Eerst zijn de Babyloniërs aan de macht geweest. Irak. Toen zijn de mensen van Iran aan de macht geweest. Medië en Perzië. Toen zijn de mensen van Griekenland gekomen, van Macedonië. En daarna is het rijk gesplitst in een koning van het noorden en een koning van het zuiden en een koning van het westen en een koning van het oosten. En die koning van het noorden heeft in Jeruzalem verschrikkelijke dingen gedaan. Die tempel is zijn tempel geworden. Dus die tempel die gebouwd was in Esra's en Nehemia's tijd is daarna weer verloederd. Nog sterker, die koning van het noorden heeft daar een afgodsbeeld neergezet en heeft allerlei dingen gedwongen daar tegen het gezag van de Heere in. Dat heeft een opstand ontketend, een rebellie. Dat kennen we als de opstand van de Maccabeën. In sommige Bijbels zit behalve een hele horde bijbelboeken, 66 of 70, het is maar hoe je telt, zitten er ook nog wat wij dan noemen apocryfe boeken. We noemen die 66 of 70 boeken de kanonieke boeken, de kanon van de Bijbel. Maar je hebt ook nog apocryfe boeken. Sommigen hebben daar een apart boekje voor. In de NBV-vertalingen zijn ook weer apocryfe boeken opgenomen, veelal. In Rooms-Katholieke vertalingen zijn ze vrijwel altijd aanwezig geweest. Apocryfe boeken. Bij die apocryfe boeken hoorden ook de boeken van de Maccabeën. Het gaat over die tijd. Als je van geschiedenis houdt, kan het interessant zijn. Maar die Maccabeën die hebben een opstand ontketend en hebben die koning van het noorden, de koning van Syrië, er weer uitgegooid. En die hebben de tempel uitgebezemd en hebben dat weer schoongeveegd. Die hebben dus van alles gedaan om dat weer fijn voor de Heere te maken. En toen kwamen ze in nood. Want dat kun je wel doen. Je kunt wel even een opstand ontketenen. Maar wat doet die koning die aan het bewind is? Nou, daar waren ze bang voor. En toen hebben ze, nu zeg ik het met mijn eigen woorden, gevraagd of de koning van het Westen, die er toen ook al was, hen zou willen helpen bij het tegengaan van de macht van de koning van het noorden. De koning van het Westen, dat waren de mensen uit Rome, uit Europa. Je voelt hem al komen. Je vindt dit heel precies terug, met naam en toenaam, in die boeken van de Maccabeeën. Het gaat me niet om dat ik dat tot Bijbel wil verheffen, maar het gaat me wel om dat de historische feiten die daar genoemd zijn, waar zijn. Ze hebben dus de Romeinen gevraagd, kom en help ons, want we krijgen te veel druk van die koning van Syrië, van het noorden, en we durven dat niet allemaal aan. En die Romeinen hebben gezegd, oké, jullie zijn onze vriendjes, wij komen jullie helpen. En ze zijn honderden jaren gebleven. Nou, als je vandaag iemand uitnodigt, kom je bij ons een hapje eten, en die blijft dan 3 maanden, dan denk je, oh nee, dat had ik eigenlijk niet bedoeld, of zo. Nou, zo is het toen gegaan. En ze waren er nog toen de Heer Jezus geboren werd. Toen was er nog een keizer Augustus, die kon bevelen dat er een inschrijf. En die waren er zeker toen de Heer Jezus gekruisigd werd. Toen kon Pilatus, weet je wel, die man van de Romeinen, die kon een bevel uitvaardigen. Dus die waren er nog. Waarom zeg ik dit? Omdat het zo weer gaat als de gemeente weg is. Israël komt verder onder druk te staan. Als de gemeente is opgenomen, zal de druk op Israël alleen maar toenemen. Je zou bijna zeggen vandaag, dat kan niet meer erger worden, want het is al gigantisch. En de hele omwenteling in het Midden-Oosten gaat die kant op. En het gevaar van een moslimbroederschap wordt soms gekend. Ik zag een behoorlijk fors artikel in de Telegraaf daarover, juist over het gevaar en de dreiging van die moslimbroederschap. Dat gaat hand over hand toenemen. Er is maar één grote kreet. Israël moet kapot. Dat is wat al die mensen samen hebben. En daar gaan ze voor. En die druk neemt toe. De druk, als de gemeente weg is, krijgt de mens der wetteloosheid alle ruimte. En die druk neemt zodanig toe dat Israël zwaar onder spervuur komt. En wat zeggen ze dan? Israël, Europa, komen jullie ons helpen? Dat zeiden ze toen ook, hè? Weet u wel. Dat gaan ze dan weer zeggen. En Europa zegt, ja, dat doen we. Dat hebben ze al verklaard, ze zullen helpen. Maar of dat hulp is, waarschijnlijk een extra duw in de sloot. De tijd waarover Joël 3 spreekt gaat over die tijd. Alle volkeren zijn dan daar. Deels omdat ze aanvallen uit het oosten, uit het noorden, uit het zuiden en uit het westen. Ja, die waren er om te helpen, om een soort buffer te vormen waardoor die nood niet zo hoog zou zijn. Maar dat pakt anders uit. Want met Herodes aan het bewind, Romeinse man, ja, hij was van Edomitische afkomst, maar hij was een vazal van de Romeinse staat. En Pilatus, die waren net zo krom als een bankbiljet van 5 euro in elkaar gefrommeld is. Zo. Daar kun je het ook best mee vergelijken, want geld maakt krom. Dat was zo. Het wordt in de tijd een vreselijke tijd. En nu gaat Joël 3 zeggen, en dan zal ik daar een menigte van volkeren in Jeruzalem laten zijn. En Zacharia 12 zei, alle volkeren, ze zullen komen. Je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar al die volkeren zullen daar zijn en ze zullen daar die lastige steen Jeruzalem gaan heffen. En de Heer wil ook dat ze dat doen. En in Joël 3 wordt gezegd, kijk eens waar dat gebeurt. Dat is uiteindelijk in het dal van Jozefat. Dat is het Kidrondal. Tussen de Olijfberg en de stad Jeruzalem. Daar. Daar. Daar gaat het gebeuren. Daar zullen ze zitten. En de Heere zegt, ik zal daar zitten. En ik ga daar met al die volkeren afrekenen. Er komt een moment dat de druk voor Israël zo gigantisch is dat ze geen kant op kunnen. Van alle kanten belaagd en vernederd. En die hen hielpen of zeiden te helpen, blijken ook vijanden te zijn. Openbaring 13, het beest. En een vrouw op dat beest. Antichrist. Alles komt bij elkaar. In die tijd. Daarover gaat het. Dit is de achtergrond die u moet hebben om Joël 3 te begrijpen. En dan zegt de Heer, nu ga ik ingrijpen. Natuurlijk, de Joden hebben verkeerde dingen gedaan. Ze hebben gezonden, maar ik zal het hen niet meer toerekenen. Ik ga een volkomen nieuwe start maken. En al die volkeren, al die vijanden, die zullen daar met mij te maken krijgen. Dat is het dal van Jozefat, het dal van de beslissing. Natuurlijk lezen we in Openbaring 16 over het dal Armageddon, weet u wel? De vlakte van Megiddo. Har is altijd het Hebreeuwse woord voor berg, de berg Megiddo. Armageddon, de berg Megiddo. Maar dat is een vlakte waar altijd oorlogen zijn geweest in het verleden. Daar zullen ze weer verzameld zijn, daar zullen alle materiëlen bij elkaar gesprokkeld zijn. En vandaar dat gaan ze Jeruzalem te lijf. En ze willen Jeruzalem innemen. En op het moment dat dat staat te gebeuren, eigenlijk een soort doodsteek uitgedeeld wordt, grijpt de Heere in. Hoe grijpt de Heere in? Nu, Joël 3 is daarover heel duidelijk. Jullie hebben mijn zilver en mijn goud weggekaapt uit mijn huis. Jullie hebben mijn kinderen, mijn nieuwe generatie, de follow-up, hebben jullie weggekaapt. En ik kan me daar zoiets bij voorstellen, dat ook onze jeugd vandaag weggekaapt wordt, nu al, dit is gewoon toegepast. Dat ze ingelijst worden, ingelijfd worden met alle mogelijke dingen. En dat de kostbaarheden van het huis des Heren, het prachtige van de Heer Jezus, het schitterende van de Bijbel, dat het langzaam maar zeker weg is. Zilver en goud. De verlossing door het bloed van de Heer Jezus, ach, ach. Het heeft zijn glans verloren. Het is weg. Goud, zilver, het is allemaal, dat is nu al zo. We voelen dat aan. Je kunt dit aanvoelen, maar dan is dat helemaal erg. In die tijd is het ongelooflijk. En dan gaat de Heere er iets mee doen. En daarom ben ik blij met Joël 3. Want Joël 3 vertelt ons dat de Heere dan ineens gaat ingrijpen. Dat hij dan een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem. En alle volkeren zijn dan daar. Die zijn dan daar. Vroeger hadden we daar ook moeite mee, maar vandaag is dat mogelijk. Er wordt een afspraak gemaakt in New York. En ze leveren allemaal een deel, allemaal een aantal soldaten, militairen. En dat gaat allemaal van Nederland, van Frankrijk, van alle landen gaat een deel erheen. Niemand kan achterblijven. Zoals ze vandaag kunnen besluiten om Libië gewoon kopje kleiner te maken. Dat hebben ze gedaan. Dat lukt niet zo heel, heel erg hard, vind ik. Maar goed, dat hebben ze wel besloten. Zo gaat het dan. Een paar resoluties en we zitten er middenin. Over. De Heere zegt, ik ga het echt anders doen. De oorlog komt. In het gebouw van de Verenigde Naties prijkt de tekst dat zwaarden ploegscharen worden en speren snoeimessen uit Micha. Maar hier staat precies andersom. Hier staat dat ploegscharen zwaarder worden en dat snoeimessen speren worden. Precies het omgekeerde. Dat is op zich al merkwaardig dat diezelfde bewoordingen tweeërlei te vinden zijn. Enerzijds, de vrede zal er zijn, geen oorlog zal meer worden geleerd en er zijn ook momenten dat de Heer zegt, en nu aan de slag. Bijna, als ik het voor ons wil toepassen, de wapenrusting, helemaal klaar. Het zwaard wordt gehanteerd. Een hele moeilijke vraag. Maar wat is nu de finale ontknoping in die tijd? En dat heb ik vaker gezegd. En dat wil ik nu opnieuw zeggen. Dat heb ik ook daarom willen lezen uit het boek Zacharia met je. Als de nood zo gigantisch hoog is. En die volkeren daar allemaal zijn. En dat ze allemaal zich vertillen aan Jeruzalem. Dan komt de Heer Jezus. Waar? Op de Olijfberg. Dan komt de Heer Jezus. En dat komen van de Heer Jezus is precies voorzegd. Toen hij wegging, hemelvaartsdag, en door een wolkenwagen van de aard werd gedragen, en hij opvoer naar zijn vaders troon, ik citeer dat hele oude lied. Hij is nu gaan zitten, we zongen dat in een van onze liederen zo prachtig. In de troon en in de heerlijkheid en de majesteit van de Vader. Maar die engelen die daar toen bij de discipelen stonden, u vindt het in Handelingen 1, hè, waar dit verslag te vinden is, die zeggen, zoals hij weggegaan is, dan komt hij ook terug. En het boek Ezechiël geeft precies aan hoe hij terugkomt. Met welke glorie, met welke schitterende hemelwagen hij uit de hemel komt. Hij komt terug. Hij komt terug. Waar? Op de Olijfberg. Toen de Heer Jezus vertrok, stopte de tijd. En als hij terugkomt, begint de tijd. Toen hij wegging, begon het tijdperk van de gemeente, het tijdperk van Gods genade, niet voorzegd. En als hij terugkomt, gaan de profetieën gewoon door. Alsof die hele periode vanaf dat moment tot aan de opname er niet geweest zou zijn. Dat is een beetje moeilijk, maar toch is dat profetisch waar. De Heer Jezus komt en hij komt op de Olijfberg die daar midden doorsplijt en hij gaat Jeruzalem ontzetten. En waar het nu om gaat vanavond is dat u dan echt gaat zien wat er gebeurt. Israël ziet op dat moment hem die doorstoken werd. Jij en ik hebben hem gezien die doorstoken werd, toch? U was toch een gelovige, u bent toch bij de Heer Jezus gekomen. U hebt uw heil daar gezocht. U bent bij het kruis geweest. Bij de Mirreberg geweest en de Wierookheuvel. Citaat uit Hooglied 4. Daar bent u geweest. Daar hebt u hem leren kennen. Daar hebt u hem gevonden. En u wilt altijd teruggaan naar dat bijzondere, bijzondere moment. Dat u uw armen mocht slaan om het kruis van de Heer Jezus. Daar heeft de Heer Jezus jouw schuld, jouw zonde voor altijd willen vereffenen. Dat was voor hem bitter. Mirreberg. Voor u, Wierookheuvel. Schittering, prachtig, heerlijk, ruikend. Die Mirreberg en die Wierookheuvel is Golgotha. Daar heb ik mijn Heer mogen ontmoeten. Daar mocht ik knielen. En ik kan me zo voorstellen dat een oude dichter ooit gezegd heeft: ik klem mij daarom vast aan dat ruw houten kruis. Daar heb ik gezien wie de Heer Jezus is. Daar zag ik dat Hij, de Heiland, de onschuldige, voor mij de schuldige, al het straf wilde dragen. Dat is daar gebeurd. En dan staat de Heer Jezus terug in Jeruzalem. Als doorstoken. En dan ineens zullen de Israëlieten, de Joden in die tijd, zien dat hij het toch was, dat toch de Messias is. Dat Jesaja 53 echt waar was, dat de knecht des Heren naar een altaar zou gaan, dat de knecht des Heren zou gaan sterven, dat de knecht des Heren onze schuld, onze zonde zou wegnemen. Zelf heb ik een intens verlangen naar dat moment. Ik ben er niet bij in die zin dat ik dan op aarde ben. Dat is voor mij volstrekt helder. Niet vanwege mijn leeftijd. Ik hoop dat ik de Heer Jezus mag zien heel binnenkort. Dat Hij ons komt halen. Misschien vanavond. Dan hoeft de begrafenis in Emmen voor morgen vroeg ook niet door te gaan. Nee, dat zal een enorme troost zijn ook voor de familie daar. Maar stel dat dat niet zo is. Maar we gaan wel naar de Heer Jezus. We worden opgenomen. We gaan weg, worden weggenomen. En we zijn daar bij hem. Maar als hij komt op de Olijfberg, kom ik op de een of andere wijze met hem. En ik zal me mateloos verheugen dat hij die verworpen, miskend, bespuwd, veracht werd, dat hij daar in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid uit die enorme wagen, die hemelkoets van Ezechiël 1 en 43, stap. Als je uit dat schitterende voertuig stapt, dat, ja, de aardbeving is daar natuurlijk. Ja, dat kan haast niet. Als hij landt, als hij sterft, is er al een aardbeving. Als hij opstaat, is er ook een aardbeving. En als hij terugkomt, is er ook een aardbeving. Nou, alles pleit, alles gaat aan de kant, alles wijkt, alles gaat inderdaad ruimte maken, plaats maken voor hem. En dan staat hij daar, als een banier van de natiën. Als een geweldige, geweldige overwinnaar. Doorstoken. En ze zullen zien op hem die doorstoken was. En ze zullen bitter rouw bedrijven en weeklagen. En ze zullen erkennen dat hij het toch was, dat het toch waar was. Dat ze het volkomen misgehaald hebben. Dat ze een enorme blunder maakten door hem niet aan te nemen als hun heiland en als hun verlosser. Dat zal dan gebeuren. Daar staat de Heer Jezus. En jij en ik, we hangen daar een beetje boven. En het klinkt een beetje stom als ik het zo zeg, maar ik bedoel het eigenlijk wel zo. Dan hangen daar zo'n wolk van getuigen boven. Van als hij komt en alle heiligen met hem. Ja, dan zijn we er dus bij, hè. Dat zegt het boek Zacharië. En hij zal komen en alle heiligen met u. Jongen, hij komt niet alleen. Hij komt met een enorme, enorme wolk van getuigen. Dat is het nieuwe Jeruzalem dat van God door de hemel neerdaalt. Komt nooit op aarde, maar het hangt er wel boven. Wordt zichtbaar. We zullen dus zien dat wat daar gebeurt. En we zullen misschien, nou, ik weet niet hoe dat gaat. Ik hoorde vandaag een cd'tje van een bepaalde hele bekende groep uit de wereld die mooie liederen zingen. Maar dit ging me eigenlijk een beetje over mijn schoenen. Want bij ieder liedje werd er geapplaudiseerd. Niet om de inhoud, maar om die zanger, zullen we maar zeggen. Ik denk, zo gaat het niet. Maar dan zal ik applaudisseren, denk ik. En als ik de kans krijg, roep ik halleluja en prijs de Heer en alles door elkaar. Ik wil zo graag dat hij glorie krijgt, dat hij eer krijgt. En op het moment dat de Heer Jezus hier op aarde komt, is alles anders. Dat is het moment waarop de Koning der Koningen, Openbaring 19, de Heere der Heren, de ruiter op het witte paard. Allemaal andere uitdrukkingen voor dezelfde situatie, voor hetzelfde moment. Daar komt de Heer Jezus en hij zal daar op aarde inderdaad zijn plaats innemen. Juist daar waar hij miskend werd en waar hij uiteindelijk weggestuurd werd, daar zal hij zijn, de heerlijkste van allen. De glorie van God. Op dat moment is er een totale ommekeer en begint de dag des Heren. Natuurlijk is die dag aangekondigd. En het komen van de Heer Jezus gaat ook gepaard met oordeel voor al die volkeren. Vuur. Nou ja, als de dag des Heren komt, verlangen we niet naar, want het is een dag van vuur. Klopt, het is een dag van vuur, van oordeel. Maar als dat oordeel voltrokken is, dan gaat op hetzelfde moment de zegenstroom komen. Van waaruit komt een zegenstroom? Vanuit Jeruzalem. Vanuit het huis des Heren. Daar begint de zegenstroom. De Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen, gaat volgens het boek Ezechiël de tempel binnen en zal daar gaan vullen dat huis des Heren met zijn eigen heerlijkheid. En daar ontspringt de zegenbron. Daar heeft Zacharia het over, daar heeft Joël het over, daar heeft Ezechiël het over, daar heeft het laatste Bijbelboek Openbaring het over, die stroom van zegen, weet je wat, die waterstroom, die levende wateren die vloeien uit Jeruzalem. Al die profetieën hebben het over dezelfde zegenstroom die ontspringt bij de Heer Jezus. Een hele tijd terug heb ik u willen duidelijk maken dat in het boek Exodus een hele bijzondere samenhang te vinden is. In Exodus 20 is de wetgeving. De Heer had die woorden al laten horen. En het was angst, het was bangheid. En ze zeggen tegen Mozes, spreekt u alstublieft met de Heer, maar laat ons er maar buiten. Dan gaat Mozes naar de Heer, is 40 dagen, 40 nachten bij hem. En de Heer schrijft diezelfde woorden op, die twee stenen tafelen. En die woorden die de Heer laat horen, die zijn zodanig indrukwekkend dat ze zeggen, we durven niet. Maar het merkwaardige is dat in hetzelfde hoofdstuk de Heere zegt, en toch heb ik één plaats waar ik kan staan en zegenen. En dan gaat de Heere iets vertellen over een altaar. Heel merkwaardig. Dat altaar mocht je niet behouden. Als het van stenen was gemaakt, dan moet je dat dus niet met een houweel bewerken. Dat moet je zo laten. En als het van aarde was, dan moet het niet zo gemaakt worden dat je met een trap naar boven moest klauteren. En ik weet niet hoe vaak willen zeggen, blijf met je vingers van dat altaar af. Dat altaar wordt later de tafel van de Heere genoemd. Het is maar dat u het weet. Dan moet je niet mee gaan sjoemelen. Daar moet je niet iets in gaan fatsoeneren. Daar moet je niet met een houweel gaan bewerken, zodat het een beetje appetijtelijk, een beetje leuker wordt, of misschien wel kunstzinniger wordt. En als het niet van stenen gemaakt is, van aarde, dan moet je hem niet zodanig maken dat je met je trap naar boven moet klauteren, want dan zou je schaamte ontdekt worden. We snappen best, dan kon je onder die rokken kijken. Nee, ik bedoel, dat is heel, heel praktisch. Dat was ook zo. Zo was het ook. Maar de Heere zegt, weet je wat er dan gebeurt? Dan zie je eigenlijk wie je zelf bent. Dat wordt duidelijk. En de Heere heeft één plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat heeft de Heere gezegd. Ik heb één plaats. En Mozes, ik zal je de plek laten zien waar ik mijn naam zal gaan doen wonen. En Mozes heeft hem nooit gezien. Hij wou hem graag zien in Deuteronomium 12. Nog steeds onduidelijk waar die plaats dan zou zijn. Het duurt heel lang voor Mozes die plaats heeft gezien. Weet u waar? Toen hij met de Heer Jezus was op de berg der verheerlijking, toen liet de Heer zien de uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Aha, daar ziet Mozes. Aha, dit is Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. Daar is de plaats waar de Heer kan staan en zegenen. Nergens anders. Alleen daar. Daar kan de Heer staan. En hij zal er staan en hij zal daar gaan zegenen. Elia was erbij toen. En Elia zegt, ik heb ook van alles bedacht. Ik heb ook een altaar op de Karmel gebouwd. Maar dat was het ook niet. De Er is maar één plaats waar de Heer kan staan en zegenen. Weet u waarom de hele wereld in rep en roer is over Jeruzalem? Waarom de Palestijnen Oost-Jeruzalem, maar heel Jeruzalem willen? Waarom de hele wereld wil dat Jeruzalem opgeofferd zal worden? Waarom? Omdat dat de plaats is waar de Heer staat en zegent. Er is maar één plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat is Joël 3. Dat is ons hoofdstuk van vanavond. Dat is ook Zacharia. Maar dat is het hele Oude Testament. Dat is ook het Nieuwe Testament. Er is maar één plaats waar de Heer kan staan en zegenen. Exodus 20 is heel mooi. Voelt u hem? De wetgeving, angst en afstand. En de Heer zegt, toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. Als u dan een bladzij omslaat in het boek Exodus. En dan leest in Exodus 21 over een Hebreeuwse slaaf. Nou, slik dan nu vanavond maar even door. Die Hebreeuwse slaaf is niemand anders dan de Heer Jezus zelf. De knecht des Heren. Jesaja 42, Jesaja 49, Jesaja 50, Jesaja 53. Hij zegt, ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. En ik zou je ook nog zeggen, door wie ik die zegen breng? Door mijn knecht. Mijn knecht. De knecht des Heren. De echte Hebreeuwse slaaf. En hij zegt tegen jou en tegen mij. En er is voor jou een vluchtweg om er te komen. Aha. De weg. De vluchtweg van de vrije steden. Dat is niet zomaar, dat is geen toeval. Dat is niet in elkaar geknutseld door anderen. Dit is Gods regie, dit is Gods samenstelling van dingen. Dit zijn dingen die zo schitterend zijn voor iedereen die Bijbelstudie doet, dat je misschien wel gaat watertanden. Zo mooi is het. Niet omdat ik het zeg, maar het is er gewoon. De Heer heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Waar is die plaats? Jeruzalem. Waarom stierf de Heer Jezus? Nou, daar. Omdat het daar moest gebeuren. Er was geen andere optie. Het komt niet om, zei de Heer Jezus, dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Daar moest het gebeuren. En dat kruis van de Heer Jezus, dat kent u, dat bejubelt u, dat omarmt u. Hebt u misschien om uw hals hangen of als een speldje op een revers of het staat in uw gebouw zoals hier. Maar dat kruis van de Heer Jezus, het symbool van vervloeking en van verderf en van schuld, is voor mij de zegenbron. Daar ligt de zegen. Daar ontspringt de zegen. Daar is de zegenstroom. Bij hem. Hij is die bron van zegen. Als in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring, een zegenstroom vanuit Jeruzalem vloeit, dan is aan het midden van die stroom en aan weerskanten de boom van het leven, het hout van het leven te vinden. Het hout des levens. Dat is het kruis van de Heer Jezus. Centrum en afbakening, links en rechts. Het kruis van de Heer Jezus. Het is allemaal één complete heenwijzing naar het kruis van de Heer Jezus. En wat moeten we dan doen? Wat moeten we dan doen als we kijken naar de politiek van vandaag? Het gehakketak over Jeruzalem, het gehakketak over... Het wordt zwaar, het wordt nog beroerder dan het nu is. Of nu misschien, dat ze nu vermoeden kunnen. Want alle volkeren gaan daarheen. En ze moeten allemaal die lastige steen gaan tillen. En ze worden er allemaal in het dal van Jozefat door de Heere geoordeeld. Hij grijpt in. Maar hij zal daar ook staan. De zegenbron ontspringt daar. Ik vind het zo geweldig dat ik in mijn eigen leven de Heer Jezus heb leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik kom uit een gereformeerde traditie en ze hebben best de woorden gebruikt. Zo heb ik het ervaren vroeger. Het is mijn eigen getuigenis. En die woorden waren goed, die waren orthodox. Er was eigenlijk niks mis mee. Met die woorden was niks mis. Maar ze hebben me nooit gezegd dat ik persoonlijk de Heer Jezus mocht leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. En toen ik die vraag kreeg, toen dacht ik, ja natuurlijk, ik ga toch naar de kerk? En toen ik mijn buurman vroeg van of die geloofde, ja, ik ben hervormd. Nee, maar dat hoor je bijna altijd. Ik snap het wel. En soms zit achter zo'n zinnetje toch wel echt diep geloof. Dat komt ook heel vaak voor, gelukkig. Maar om nu echt te zeggen, ja, ik ken mijn Heer Jezus persoonlijk. Als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet het. En ik ben bij het kruis van Golgotha geweest. U was nog nooit in Israël geweest, niet met een reisgezelschap. Maar misschien helemaal niet aan in u op. En toch bent u bij het kruis van Golgotha. Prachtig, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. Daar ligt de bron van zegen. Daar is aan al Gods eisen voldaan. daar heeft die ene die niet zat in de kring van de spotters, Psalm 1, die niet liep op de weg van zondaars, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen had, daar is hij een boom aan waterstromen. Dat is Psalm 1. Eigenlijk schitterend verwoord. Zo begint het psalmenboek. Prachtig. U en ik nu vanavond hier zeggen. Wat een ontknoping voor Israël. Wat een ontknoping voor Juda. En de zwakke, ja, dat is dan een held. Ja, inderdaad. Die struikelt is nog als David. Nou ja, stel je voor dat je niet struikelt, dan ben je nog veel sterker dan David. Zo, dat is de taal. Niemand kan stand houden. Niemand kan stand houden. Want hij, de Heer Jezus, de banier, zal daar staan. En zal zegenen. Ziet u hem dan staan? Bent u bij het kruis geweest waar de Heer Jezus als de grote hoge priester het werk volbracht heeft? En eigenlijk de hoge priestelijke zegen uitsprak: de Heer zegende u en behoorde u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en geeft u vrede. Wie zei dat? De Heer Jezus. Niet wij, hij. Hij zei het. En hij blijft het zeggen. Joël 3 laat zien hoe het tot een ontknoping komt voor Israël. En dat Israël daar weer veilig zal wonen. En dat ze het daar fijn zullen hebben. En dat er wijn in overvloed is. Blijdschap. En dat er melk in overvloed is. Dat de bergen bij wijze van stromen van melk laten zien. Voedsel, verkwikking, maar voeding. Overvloeiend van melk en honing. En waterstromen. De stroom van levend water. Stroom van levend water. Ezechiël nodigt uit om te meten. En daar wil ik vanavond mee stoppen. Hij zegt, ga nu eens meten. 1000 el. Nou, tot aan je enkels. 500 meter ongeveer. En dan nog een keer. Tot aan je knieën. En dan nog een stuk. Tot aan je lenden. En dan nog een stuk. Dan kun je erin zwemmen. Onvoorstelbaar. Het is alsof die stroom alleen maar breder en dieper en intenser wordt. Genieten van de bovenste plank. Dat is het. En jij en ik die nu hier zitten en misschien deze dingen al voor de zoveelste keer horen, we willen nu tot elkaar zeggen, de gemeente blijft niet hier, die gaat weg. Maar je kunt wel nu genieten. Je kunt nu het kruis van de Heer Jezus omarmen, bejubelen, bezingen, vasthouden en hem die aan het kruis hing, alle eer en alle glorie en alle hulde gaan brengen. Ik hoop dat je het doet. Vervolgens. In de toekomst, als de gemeente hier weg is, komt de Heer Jezus en zal daar staan als degene die doorstoken werd. Nou, dat is het kruis van de Heer Jezus. Weer. Alsof het net gebeurd is. Het lam zien staande als geslacht. En de zegenstroom komt. Het oordeel is dan voltrokken. De volkeren hebben hun les geleerd. En wat er dan overblijft, dat gaat één keer per jaar naar Jeruzalem. Waar anders. Om het Loofhuttenfeest daar te vieren. Zo gaat het dan. En wij die nu hier zitten, zitten dan bij de Heer Jezus. En de Bijbel zegt heel voorzichtig. En wij zullen met hem heersen. Die 1000 jaren. Met hem regeren. Ik ben begonnen met onze broeder die nu gediend wordt. Dan gaat onze broeder weer dienen. En ik ook met hem. We willen dienaars zijn. Priesters van God uit. Vanuit de tegenwoordigheid van de Heer. En met de zegen van de Heer naar buiten treden. Dat is onze taak dan. Op de een of andere wijze. Ben ik dan lijfelijk weer terug in Sliedrecht? Ik vermoed van niet. Maar ik ben wel inzetbaar. Die dingen liggen in Joël 3. En daarom is het zo bijzonder om met zo'n prachtig Bijbelboekje bezig te zijn. Dit is verkwikking voor je. Blijdschap voor je. Voeding voor je. Dit gaat iets tonen van de stroom van zegen die uitspringt van de troon van God en van het Lam. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Voor zuster Annie Boelen, die alleen achterbleef, voor anderen die in soortgelijke situaties zijn, zoals morgen in Emmen, mijn zuster Schut. We willen ook haar naam noemen. Vader, u weet hoe het is. En u ziet wat er gebeurt als een geliefde wegvalt. Maar we willen u danken dat u ons over dood en graf heen wilt laten zien wat uw plannen zijn. Uw plannen met Israël. Uw plannen met de wereld. Maar uw plan ook met mij. Dat ik bij u en bij de Heer Jezus mag zijn. En dat ik mag genieten, eindeloos genieten. Vader, ik heb het te danken aan het kruis van Golgotha. Ik heb ook geknield bij het kruis van Jezus. Daar heb ik mijn schuld mogen erkennen. Daar heb ik vrede gevonden. Door hem die vrede aanbood en zei, ik ga het voor jou betalen. Ik ga het voor jou in orde maken. En dat is gebeurd. Dank u wel. Dat iedereen die daar ooit knielde, vrede vond en vrede vinden kan. Dank u wel. Dank u wel dat dat de blijdschap van ons hart is. Dat dat het voedsel is voor onze zielen. Dat dat de verkwikking is voor onze levens. Dank u wel voor Joël 3, waar al die dingen eigenlijk samenkomen. We prijzen u, Vader, voor het geweldige van uw Zoon. We eren u voor het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. We danken u voor het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dank u wel voor uw Zoon, de geliefde, de enige, de uitverkorene. De enige die aan uw hart is en nu uw welgevallen is. Maar dat ook was toen hij op aarde wandelde. Dank u wel voor uw geliefde Zoon. We prijzen u. Amen.